Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Radio Maria. Van Missio werkt. Zoals u het gewoon bent van ons bij Missio Werkt, hebben wij weer nieuws uit de Wereldkerk. En zoals u het ook gewoon bent van ons, hebben wij daarvoor een gast uitgenodigd. En vandaag is onze gast zuster Martha. Zuster Martha, vertel eens, wie ben je? Wat doe je op dit moment?
Ja, ik ben zuster Martha Golaerts. Van de zusters van Berlaar. En op dit moment ben ik op pensioen. Ik heb een hele leven achter de rug. En
je bent hier natuurlijk niet zomaar bij Missio Werkt. Wij hebben jou uitgenodigd om een speciale reden. Want we gaan het vandaag hebben over de missie. Hoe die vroeger was, hoe die nu is en misschien wel hoe dat die evolueert. Hoe het werken als missionaris is. En jij bent daar de geknipte gast voor, dachten wij.
Want ik denk dat we al die thema's kunnen behandelen, zuster Martha, aan de hand van jouw leven, van je eerste roeping als zuster en missionaris, je hedendaagse inzet voor missie, voor missio en ongetwijfeld zit je heel vol dromen voor de toekomst, niet waar?
Jazeker. Ik ben geboren in de Kempen, 9 mei 1941. De Antwerpse Kempen. En ik mocht van thuis uit de opleiding volgen voor onderwijzeres. Ik heb dan in mijn dorp eerst enkele jaren lesgegeven. Ik ben daarvoor op internaat geweest bij de Zusters van Vorselaar. En dan nadien op 25-jarige leeftijd toch naar het klooster gegaan bij de Zusters van het Heilig Hart van Maria van Berlaar. Waarom ging ik naar Berlaar? Ik vond wel dat voor mij was kloosterroeping eigenlijk een middel om te kunnen vertrekken. Om te kunnen vertrekken naar andere landen. Daar dacht ik toen als jongere de miserie ter plaatse mee te kunnen oplossen.
We zijn heel benieuwd, zuster Martha, naar al jouw verhalen over vroeger, vandaag en de toekomst. Maar eerst luisteren we even naar een beetje muziek.
Oh.
Welkom terug, beste luisteraars, bij deze aflevering van Missio Werkt, waarin we zuster Martha van het Bisdom Antwerpen bij ons te gast hebben. Ze vertelde ons voor de muzikale pauze al dat zij in het klooster trok, naar het klooster trok beter, om zich te kunnen inzetten voor haar medemensen. Zuster Martha, jouw roeping als zuster, wat kan je daar nog aan toevoegen?
Ja, dat is eigenlijk een ontdekkingstocht. In het begin, je gaat met veel edelmoedigheid aansluiten bij een groep jonge vrouwen. En dan droomt je van, hoe ga ik hier mijn leven verder waardevol kunnen beleven? En gelukkig in het noviciaat, wij waren jong, we droomden van de inzet die we zouden kunnen doen eenmaal als we zouden vertrekken. We waren al aan het putten, boren, om de mensen drinkbaar water te geven. En onze grote fan, ons groot voorbeeld, dat was Charles de Foucault. Al die geschriften van Charles de Foucault, wat hij gedaan heeft, gezegd heeft, zijn spiritualiteit, dat maakten we ook tot onze. En dan al heel vlug kwam eigenlijk de vraag om te kunnen vertrekken. Want in die tijd, ik spreek nu van 1966, de NGO's waren niet zo bekend om daarbij te kunnen aansluiten om naar de derde wereld te kunnen vertrekken. En het klooster was een ideaal middel om te mogen vertrekken en om daar te kunnen werken. Natuurlijk, de eerste jaren van vorming, noviciaat en verder nog de opleiding voor pastorale werkster, die toen in Bisdom Antwerpen ook begon en waarvoor iedere congregatie enkele zusters moest afgeven om die opleiding te kunnen starten. Die heb ik dan met een medezuster ook gevolgd, alleen maar de theoretische opleiding. Want mijn verlangen om te kunnen vertrekken was zo sterk dat ik niet mij wilde inwerken in de plaatselijke pastoraal van Bisdom Antwerpen. En al vlug gaf ik te kennen dus dat ik niet de opleiding zou afmaken. Omdat, ja, toen volgde de praktische pastorale stage en we werden dan al naar parochies gezonden. En ik dacht, ja, eenmaal als ik mij ga inwerken in een parochie hier te landen, dan ga ik misschien de goesting krijgen om hier te blijven en ik wil vertrekken.
Want je hebt er altijd van gedroomd om als missionaris naar het buitenland te trekken.
Ja, zeker. En dat werd dan werd dat eigenlijk versterkt door het feit dat ik die stage deed. Want mijn eerste parochie waarnaartoe ik gezonden werd, dat was Borgerhout. En in Borgerhout mocht ik deelnemen aan een parochieraad. En rond die tafel zaten meer kleurlingen dan blanken. Of tenminste, ja. En ik dacht toen bij mezelf, maar kijk, die mensen komen naar hier om een beter leven te vinden. Daar moet iets gaande zijn, ginder in hun thuisland, wat niet positief is. Het is beter van naar ginder te gaan en te onderzoeken hoe de mensen daar moeten leven en wat hen aanzet om daar weg te vluchten en naar een land te komen zoals België.
Je eerste kennismaking met het buitenland was dus eigenlijk hier in eigen land. Ja. Dan komen we ongeveer op het punt waarop dat je vertrokken bent naar Congo. En uiteraard, neem ik aan, was het met een bepaalde visie die je ook meekreeg van je congregatie. De bepaalde visie op het uitzenden van missionarissen, zal ik maar zeggen.
Ja, onze congregatie, er was keuze tussen twee landen. Brazilië en Congo. En mijn verlangen was eigenlijk om naar de armen te gaan in de favelas van Brazilië. Maar op dat moment vertoefde Brazilië zich in een politieke crisis en er werden geen visa afgeleverd. Dus zei mijn overste, waarom ga je dan niet naar Congo? Daar zullen ze heel blij zijn met zo'n jonge kracht. Ik zeg, ja, waarom eigenlijk niet? Dus dan ben ik maar naar Congo vertrokken. En dat was voor mij iets heel nieuw, want ik was daar eigenlijk niet op voorbereid. qua mentaliteit of inzicht of geschiedenis. Ja, ik wist dat Congo door België lang gekoloniseerd was. Maar dat drong bij mij niet zo door. Ik realiseerde mij dat niet. Maar ik heb dus gaandeweg, als ik kinder gekomen ben in 1972, gaandeweg geleerd wat het is om missionaris te zijn in Congo. Als je met een vooropgezet doel of streven of beeld vertrekt, dan is het moeilijk. Maar ik had een open visie. Het mocht allemaal. Het kon allemaal en het mocht overal. Ik had geen vooroordelen. Ik kende ook mijn medezusters daar niet. Ik had er ook geen contact mee gehad, vooraf. Dus het was werkelijk een onbeschreven blad voor mij.
Je kwam daar als een onbeschreven blad aan. Zij waren ongekend voor jou. Daar in de jaren 70, na een woelige periode, werd jij makkelijk aanvaard door de lokale bevolking? Werd je makkelijk opgenomen in de lokale kerkgemeenschap als Belgische zuster toch?
Jazeker. Het was dus al meer dan 10 jaar onafhankelijk. Zij waren dus al een hele tijd onafhankelijk. Maar zij droomden van de tijd van de kolonialen. Dat werd voor hen zo iets hemels bijna, de kolonialen. Omdat ze toen veel faciliteiten hadden die ze nu in 1972 niet meer hadden. En dus mijn aankomst daar, dat was een heel warme, hartelijke ontvangst, omdat zij eigenlijk zoveel van mij verwachten. Ze verwachten heel veel van mij. Dat heb ik pas nadien eigenlijk allemaal begrepen. Maar met een spontane hartelijkheid werd ik daar opgenomen, zowel in de kerk als in de gemeenschap.
Dus dat was de ultieme setting, zeg maar, om de handen uit de mouwen te steken, om je in te zetten voor iedereen die het minder goed had, met hooggespannen verwachtingen. Kan je misschien kort omschrijven waaruit jouw werk als missionaris voornamelijk bestond?
Ja, uiteraard in het begin ben je daar een hele tijd bezig met de taal te leren. En ondertussen gaf ik les in de middelbare school. Zo leerde ik de kinderen kennen en hun ouders. Maar al spoedig voelde ik mij daar niet op mijn plek in zo'n instituut. Want mijn medezusters, onze zusters, hielden zich voornamelijk bezig met de 2 apostolaatswerken die zij in België hadden. Namelijk het onderwijs en de ziekendienst. Maar buiten de muren van de school en de muren van de kliniek, van het hospitaal, hadden die zusters heel weinig contact met de bevolking. Alleen kwamen er bij ons 's avonds mensen aan huis om geholpen te worden met medicatie, omdat ze geen geld hadden om naar het hospitaal te gaan. Dat was dan een bepaalde groep van mensen, maar daarbuiten leefden wij eigenlijk in een aparte gemeenschap, blanke gemeenschap. En zo zag ik eigenlijk mijn taak niet. Ik wilde naar buiten, ik wilde naar de mensen toe gaan. Gelukkig was er 1 zuster tussen de 12 die daar samenwoonde, die de stap reeds gezet had. Die al heel veel met haar een brommer naar de cité trok om daar naar de bijeenkomsten te gaan van gelovigen. In het begin, dus als ik de taal geleerd had, ging ik dan met haar mee. En dat waren dus de basisgroepen waar dat de mensen samenkwamen, de christenen samenkwamen, iedere week onder de palmbomen, gezeten op de grond, ofwel op gansies, op bamboestokken. En wij konden daar gewoon gaan bijzitten en luisteren. Dat was een heel interessante periode.
En zo kon je deel uitmaken van een warme kerkgemeenschap en zelf je steentje bijdragen.
Ja, zeker. Ondertussen leerde ik dan hun noden nog kennen. En ik had me dus volledig losgemaakt van de school om mij te wijden aan de noden van die mensen. Ik kwam in contact met catechisten die zo'n honger hadden naar bijbeluitleg, naar bijbellessen. Want ze hadden geen kans gehad om zich te vormen. De verantwoordelijken van die gemeenschappen, Dat waren ouderen, mannen, vrouwen, die in het, ook een zeker aanzien hadden binnen die gemeenschap. Maar die waren niet gevormd. Die kenden ook alleen maar het oppervlakkige. En met die mensen verder gaan. Daar studiedagen voor organiseren. Bijbellessen geven aan de catechisten. Dat zag ik eerder zitten dan tussen die vier muren van de school blijven.
Het is heel jammer dat onze luisteraars niet kunnen zien, zuster Martha, hoe jij hier nu zit te glunderen en opnieuw zit te genieten van jouw warme, boeiende tijd in Congo. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Dat is wel heel duidelijk vandaag. En daarom gaan we graag straks verder met jou in op jouw ervaringen in Congo. Maar eerst luisteren we even naar Pie Jesu.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt, een programma op Radio Maria. En vandaag hebben we een zeer aangename gast, zuster Martha uit het bisdom Antwerpen, die een heel groot stuk van haar leven gewijd heeft aan een missionarische werk in Congo. Ze heeft daar al heel glunderend en vol van vreugde over gepraat, over haar werk, over haar leven daar. Je haalde daarnet ook aan, zuster Martha, hoe je in die lokale kerk, in de lokale gemeenschap, maar ook in de lokale gelovige gemeenschap opgenomen werd, vrij spontaan werd opgenomen. Kun je ons een beetje vertellen hoe je je eigen geloof, dat je toch meebracht van hier, hoe je dat ginder beleefde, hoe je daarin paste in dat geheel?
Ja, gelovige, men wordt ook gelovige. En ik moet eerlijk toegeven dat dat heel erg geëvolueerd is. Op het moment dat ik in Congo aankwam, toen was dat Zaïre, beleefde ik eerder mijn geloof privé. Wij hadden in het klooster eigenlijk nooit zo geleerd om met elkaar over het geloof te praten. Dat was toen niet de gewoonte. En gespreksgroepen en zo, daar waren heel veel zusters die daar niet zo voor waren. Omdat je dan iets van jezelf moet prijsgeven ook. Eenmaal ik in Congo was, in Zaïre, en ik kwam in die basisgemeenschappen, dan leerde ik over mijn geloof te spreken. Want de mensen die vroegen mij, die interpelleerden mij, die wilden mij ook leren kennen. En ik wilde hen leren kennen. En in de mate dat ik mezelf prijs gaf, gaven zij ook prijs van hoe zij leefden en hoe zij het zagen. En heel typisch refereert ze dan naar de koloniale tijd, dat er nog met blanke paters, dat zij met blanke paters hun geloof beleefden. Maar op het moment dat ik daar gekomen ben in 1972, was de laatste blanke pater daar vertrokken. En er was, het is te zeggen, ze waren nog met twee. Eén was vertrokken en de andere werd ziek en vertrok dan ook tamelijk vlug naar België. Zodanig dat ik eigenlijk gewerkt heb met inlandse priesters. Mm-hmm. Met AB's, dus mijn pastoor was AB Patrice. Op de Cité, want dat was mijn werkterrein. Wij woonden aan de kathedraal met de grote missiepost waar dat de bisschop resideerde. Maar ik ging heel vaak, trouwens altijd bijna, naar de Cité. Dat was zo op een kilometer van ons huis af, waar dat de gewone mensen woonden in hutten en waar dat we die bijeenkomsten hadden iedere week van de gelovige gemeenschappen.
En die uitwisseling met de lokale bevolking, ik kan erin komen dat het heel erg verrijkend was voor jou als persoon, voor jou als gelovige, maar misschien ook heel confronterend op bepaalde momenten?
Ja, zeker. Heel confronterend. Want niet alleen rechtstreeks zo. De mensen stelden mij eigenlijk van in het begin gerust. Ik mocht er zijn. En dat gaf me een geweldig goed gevoel. En ik was dan ook heel nieuwsgierig naar hoe dat ze leefden. En stilaan mocht ik verder komen dan de bijeenkomst, die wekelijkse bijeenkomst. Stilaan mocht ik bij hen thuis komen, mocht ik ook de zieken bezoeken, werd ik op de hoogte gehouden van sterfgevallen, ook van blijde momenten. Ik ging ook erop in bij een sterfgeval, van daar een ganse nacht bij een dode te waken, want die werd dezelfde dag begraven. En ik groeide eigenlijk in grote verbondenheid met hen. Dat was iets geweldig. En als ik dan thuis kwam in de communiteit van mijn medezusters, ja, dan schrokken die wel van wat ik hen allemaal vertelde. Want zij hadden een andere visie. Ze kwamen uit de koloniale tijd, waar dat de blanke op een schapje werd gezet. Mm-hmm. En waar dat de mensen naar opkeken. Terwijl ik, als ik bij hen was, bij de mensen zelf, eerder zo als grote zus werd aanvaard. De ja-ja in hun taal. Waar dat ze gemakkelijk contact mee zochten. niet alleen met mij, die andere medezuster die mij meegetrokken heeft daar naartoe, zuster Narcissa, die ook. Zij was als de mama, maar ik was de grote zus. Dus omwille van ons leeftijdsverschil. Maar we hebben prachtig samengewerkt, Narcissa en ik. En zo had ik eigenlijk de gelegenheid om te doen wat ik graag zou gedaan hebben. Bij de mensen er zelf naartoe gaan, tot in de uithoeken, naar de gevangenis gaan, naar het hospitaal gaan, naar de broessen gaan. Ik had ook een speciaal jeep gekregen om rond te rijden. Ik bracht mensen mee vanuit de broes als ze moesten bevallen en naar het hospitaal moesten komen. Het was echt zo. Dicht bij de mensen leven en daar had ik altijd van gedroomd.
Ik hoor in heel veel van wat je zegt en soms tussen de regels door, dat je echt die nabijheid met de lokale bevolking zocht en ook vond gaandeweg. Ik kan mij voorstellen dat je dat hier in je geloofsleven, in je werk, dat je daar hier ook nog iets kan mee doen nu je hier terug bent. Hoe neem je die kennis, die ervaring, die beleving, hoe neem je die hier mee?
Ja, ik vooral in het contact met mensen probeer ik hen nabij te zijn. Dat is een andere houding, een andere relatie dan officieel. Officieel zijn wij religieuzen en wij horen er zo precies niet bij. Maar als je in contact komt met mensen en je probeert op hun niveau te leven, of belangstelling te hebben, nabij te zijn, dan heb je ook vlug contact met mensen. De presentie. Theorie die we later in de pastoraal in het bisdom ontdekten, in de stadspastoraal in Antwerpen. Ja, dat hebben we eigenlijk aan de lijve al ondervonden of ervaren in Congo. En dat was voor mij niet zo nieuw. Mm-hmm. In die zin helpt dus de intermenselijke relaties helpen mij heel veel. Geven mij geweldige gelegenheden om de manier waarop ik in Congo tussen de mensen stond, om dat hier ook voor een stuk te beleven.
Nu, je hebt Congo al een tijdje achter je gelaten, zuster Martha. Maar volg jij de situatie in Congo vandaag eigenlijk nog een beetje? Het zijn hele woelige tijden in Congo momenteel. Hoe kijk je daar tegenaan als je weet wat voor een warme gemeenschap jij hebt meegemaakt?
In 2011 ben ik nog een keer terug op bezoek geweest, Ginder. En sindsdien ook krijg ik regelmatig nieuws door van hen. Er zijn ook Congolese zusters die wij mee hebben gevormd. Die nu op herbronning komen naar België. In Lumenfite, in Namen. Dat is nu toch al de derde zuster van Ginder die hier op herbronning komt. En via hen horen we en hun verhalen hoe het daar Ginder in werkelijkheid gesteld is. Want een mailtje, dat is, zijn maar enkele regels. Dat zegt niet alles. Maar ik heb dan het geluk dus om met die zusters die hier een tijdje verblijven, toch nogal goed bevriend te zijn. En van hen krijg ik het nieuws door hoe het Ginder gesteld is. Bijvoorbeeld hoe dat de bisschoppenconferentie in Congo de verkiezingen heeft voorbereid. En hoe dat overkwam bij de mensen. En dat is iets geweldig hoe dat geëvolueerd is. Hoe dat de bisschoppen eigenlijk hun verantwoordelijkheid genomen hebben. Daar ben ik heel blij mee.
Dan zie je opnieuw die sterke kerk die je hebt gekend als missionaris in Congo.
Ja, zeker. En hoe dat de bisschoppen proberen om met de mensen rondom hen stelling te nemen en hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat is, vind ik, een heel grote vooruitgang. Trouwens, tegenover dat wij daar waren, onze bisschop, Monsieur Bali, die ging dan, was een vriend van Mobutu. Dus je kunt al denken dat dat niet zo gunstig was. Dan hebben we een andere bisschop gekregen, Monsieur Banga. Die, als hij op bezoek komt, komt hij ook altijd hier bij ons. Dus de kerkginder heeft ook, is ook wel geëvolueerd. Is krachtdadiger geworden, heeft meer verantwoordelijkheid genomen. En ook onze Congolese zusters. Die in het begin zich altijd op de achtergrond hield. Ik herinner me in de beginfase als ik naar de cité ging en bij de mensen op bezoek en zo, was heel moeilijk om een Congolese zuster mee te krijgen in die tijd. De Zairese zusters die hielden zich eerder op de achtergrond. En ik heb eigenlijk moeite moeten doen om de zusters mee te krijgen. Maar eigenlijk, ja, ze waren ook nog in opleiding. Veel studeerden nog en hadden nog die maturiteit niet om zo ten opzichte van hun eigen volk te getuigen. En dat was een beetje moeilijk. Maar nu moet ik zeggen dat de zusters toch wel hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen. En dat dat wel een heel goede opleiding is hier in Lumenvite, een herbronning waar dat ze heel veel van meenemen als ze terugkeren naar Ginder.
Over die evolutie van een geëngageerde kerk, van zusters, van elke gelovige in Congo, in België en wereldwijd gaan we straks verder graag met jou praten, zuster Martha. Maar eerst luisteren we naar een bekend liedje uit Taizé, uit de gemeenschap van Taizé, tijdens de bijeenkomst in België enkele jaren geleden. Iedere nacht verlang ik.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraars, bij Missio Werkt, een programma van Radio Maria. En we hebben vandaag weer een heel boeiende gast, zuster Marta Golaerts vanuit het bisdom Antwerpen. Maar die komt vertellen over haar werk nu, maar ook al heel veel verteld heeft over haar werk als missionaris in Congo. Zuster Marta, je vertelde dat je daar als jonge zuster in die lokale gemeenschap eerst werd vooral ingezet in de school, in de gezondheidszorg een beetje, ook in de verkondiging. Maar dat je toch meteen die drang voelde om naar buiten te treden, om de lokale gemeenschap, om de mens in de straat te leren kennen en daar verbinding mee te zoeken. Dat deed je dan ook. Je ging daarmee een beetje tegen de stroom in misschien. Maar daar bleef het ook niet bij, want je kreeg ook nog andere taken, heb ik begrepen.
Ja, dus heel veel jaren deed ik dus vooral aan catechese, verkondiging, lesgeven, opleiding van onderwijzers. Na de Zaïrisering, toen Mobutu tegen de godsdienst reageerde en de beelden, de kruisbeelden uit de school moesten verdwijnen en alle beelden. En nadien dan inzag dat het toch niet beter ging met het onderwijs. Integendeel, alles liep in het honderd. En de missionarissen mochten terug in de school en mocht terug catechese gegeven worden. Heb ik dan ook veel opleiding gegeven aan de onderwijzers. Want die hadden tot dan toe alleen maar de Mechelse catechismus als catechese-boek in de scholen. En toen werden er nieuwe catechese-boeken uitgegeven door de jezuïten in Kinshasa. Maar zij konden die niet gebruiken, ze hadden de methode niet. En dan heb ik heel veel in heel de broes van bisdom eigenlijk vergaderingen gehouden, sessies met onderwijzers, met ook de plaatselijke catechisten, bijbelessen en zo meer. Dus ik heb heel veel onderwijs gegeven, tot diep in de broes, tot in de kleinste schooltjes. Ik denk dat ik ongeveer 5 keer heel het bisdom doorgereden ben, van hier naar ginder. En ons bisdom was zo groot als België en Nederland samen. Dus heel veel gelogeerd bij de mensen in de broes, een leven meegemaakt en zo. Een boeiende tijd in ieder geval. Maar uiteindelijk kwam ik tot de vaststelling: aan de mensen verkondigen dat God hen lief heeft, met een uitzonderlijke liefde, met een persoonlijke liefde. En dat telkens weer herhalen voor mensen die in de miserie zaten, die geen geld genoeg hadden om hun zieke kinderen te laten verzorgen, die geen geld genoeg hadden om hun kinderen naar school te laten gaan, die het meest nodige tekort kwamen. Hoe kon ik dat verenigen met die boodschap? Als de mensen niet ondervinden dat van hen wordt gehouden, dat God hen lief heeft, hoe kunnen ze dan aan zich toevertrouwen aan die liefhebbende God? En wonderwel, op een zeker moment werd op mij beroep gedaan om eigenlijk afstand te nemen van mijn catechetisch of mijn onderwijstaak, van mijn bijbellessen en zo meer, omdat er op dat moment in het bisdom de geldstroom werd afgesneden, die vanuit Nederland naar ons bisdom kwam. Want de Congolese bisdommen waren verdeeld voor de ontwikkelingshulp tussen België en Nederland. En waar ik woonde en werkte, waren wij afhankelijk van de Nederlandse projecten. En op een gegeven moment hoorde ik zeggen in het bisdom bij ons, door de bisschop, dat de geldstroom was afgesneden. Ten eerste, wij waren heel verwonderd, want wij wisten niet dat er geld toekwam in het bisdom voor ontwikkelingsprojecten. We hadden zo van de verte iets gehoord dat er een bepaalde persoon zich daarmee bezighield, maar eigenlijk wij missionarissen, wij stonden daar buiten. Wij werden daar ook buiten gehouden. Maar nu zou Nederland als voorwaarde gesteld hebben om weer gelden te geven voor bepaalde projecten, dat het in handen zou komen van een blanke. Want een blanke hand wekt in West-Europa, tot heden toe misschien wel en onterecht, meer vertrouwen dan een zwarte hand. En ik herinner me dat op dat moment onze bisschop ons missionarissen bijeengeroepen heeft met de verantwoordelijken van de verschillende gemeenschappen en scholen van Bhutta. En hij gaf dus de situatie zoals ze was. Hij kon er niet meer omheen. En ik zat daarbij. Ik dacht vanuit de parochie, hè, vanuit mijn catechetisch werk. Maar hij noemde daar zomaar, zonder overleg, mijn naam als degene die het allemaal zou oplossen. En hij vroeg wel aan de mensen die daar aanwezig waren of ze akkoord waren, maar zij waren natuurlijk akkoord. En ik kreeg dus ineens op mijn brood, zomaar geworpen, de verantwoordelijkheid van de ontwikkelingsprojecten van heel het bisdom. Ik heb me daar, ik heb ja gezegd, in overleg met mijn medezusters, omdat er ook niemand anders was op dat moment. En als ik daar dan over begon na te denken, dan dacht ik, ja, nu heb ik misschien gelegenheid om het niveau van het menswaardig bestaan van onze mensen een beetje op te krikken door die projecten. Ik droomde daarvan. Maar ik ben eerst zelf nog moeten gaan studeren hoe dat allemaal ineen zat. Naar Kisangani, waar dat wel gecentraliseerd was, waar er overal in de andere bisdommen al gewerkt werd. Maar wij waren daar niet op de hoogte. Ik heb moeten leren hoe dat die geldstromen van de verschillende instanties, de NGO's hier in België en in Nederland en in andere landen werkten. Dat was voor mij nieuw. Ik was daar niet van op de hoogte. En ik heb dan verschillende sessies gevolgd. Er zijn ook mensen op bezoek gekomen vanuit Nederland ter plaatse. Die kwamen kijken hoe de situatie was en dan wel de geweldige vaststelling moesten doen dat er eigenlijk praktisch niets van in huis gekomen was van al die projecten die ze al jarenlang zogezegd steunden. En ja, zo ben ik dan ineens benoemd als verantwoordelijke voor de ontwikkelingsprojecten in Bisdom Bhutta. En ineens werd ik geconfronteerd met rijstvelden, met palmboomplantages, met de moeilijkheden van mensen om hun rijst te verkopen. Want ze, mensen hadden allemaal wel rijstvelden, maar ja, ze tilten alleen maar hetgeen ze nodig hadden voor hun dagelijks leven. Terwijl als ze een coöperatieve stichten, in groep begonnen te werken, dat ze daar mogelijkheden hadden om meer rijst te produceren. Maar dan natuurlijk, wat er ook belangrijk was, die wegen. De wegen waren zo slecht dat de mensen gewoon niet hun rijst konden gaan verkopen in de stad die tot 325 kilometer van ons gesitueerd was, de dichtstbijzijnde stad. En dan heel slechte wegen die niet werden onderhouden. We zitten nog in een tijd van Mobutu, waar dat het land een beetje aandobberde, zal ik zeggen. En dus er waren heel veel problemen. En de sessies die ik gevolgd had, de vormingssessies die ik gevolgd had in Kisangani, probeerde ik dan door te geven aan onze lokale mensen. En wonder boven wonder Er was, ondertussen hadden wij een hogeschool gekregen in Bhutta, waar er studenten gekomen van op 400, 500 kilometer die bij ons kwamen logeren om de hogeschool te volgen. Maar uit een regio kwamen waar de Chinezen hen geleerd hadden om rijst te kweken veel eenvoudiger, veel efficiënter. En niet alleen de bergrijst, zoals we noemen, de rijst die groeit op het platteland, maar ook rijst die groeit in water, met bevloeiingen, met vijvers die ze eerst moesten graven, om dan die rijstvelden te laten bevloeien, en zo meer, en zo meer. En tussen die studenten die daar bij ons in de hogeschool zaten, was er één iemand die mijn hulp kwam vragen. Want hij wilde ook zo'n visvijver maken, zoals hij dat gezien had in zijn dorp op 400 kilometer in Bumba. En hij kwam aan mij een spade vragen en een emmer om zo'n visvijver te kunnen graven. En zo ben ik dan mijn ontwikkelingshulpprojecten begonnen. Met die studenten te helpen en anderen te interesseren om hetzelfde te doen.
En gelukkig was Rome ook niet gebouwd op één dag, dus moest het daar ook niet allemaal op één dag rond zijn. En ik ben zeker dat vandaag de erfenis van jouw inzet en jouw werk nog heel erg doorleeft daar in Congo en doorwerkt en mensen bouwen op de fundamenten eigenlijk die jij mee hebt helpen leggen in zoveel lokale dorpen, lokale gemeenschappen. Ik denk dat het tijd is voor een kleine muzikale adempauze na zoveel getuigenissen.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars. Bij Missio werkt hier op Radio Maria met nog steeds als centrale gast zuster Martha uit het bisdom Antwerpen. Als je al langer naar ons programma aan het luisteren bent vandaag, dan heb je al gehoord hoe gepassioneerd ze vertelt over haar werk als missionaris in Congo, wat ze daar allemaal mee heeft verwezenlijkt, hoe ze samen met de lokale bevolking werkt aan een warme gemeenschap vol liefde, als getuige van de liefdevolle God, zelfs in de meest barre omstandigheden. Maar natuurlijk, missionaris ben je niet voor even. Missionaris ben je ook niet enkel als je in Congo of in andere verre oorden vertoeft. Missionaris ben je eigenlijk voor het leven. En niet enkel zuster Martha, maar ook jij en ik. Maar zuster Martha, jouw visie op missie, op missionaris zijn. Ik kan me inbeelden in jouw rijke leven, zowel persoonlijk als jouw professionele leven, dat je visie op missie veranderd is doorheen de jaren.
Ja, zowel mijn religieuze leven heeft een andere invulling of een diepere invulling gekregen. Niet alleen mijn religieuze leven, maar ook mijn geloofsleven en ook de visie op missie. Ik zou eigenlijk durven zeggen dat alle gedoopten zijn missionarissen of zouden missionarissen moeten zijn. Het aanspreken van mensen, het durven benoemen, het leven in de geest, ja, dat mag niet verflauwen. Dat moet verder gaan. En als nu in het jaar, volgend jaar, het speciale jaar van de missie dat de pausgroep uitgeroepen heeft, daar meer over gaan reflecteren en meer over zullen horen, dan is dat volkomen actueel, zou ik zeggen. Want als wij nu onze lege kerken zien, of toch verschillende plaatsen waar dat de kerk niet meer zo talrijk gebezigd wordt, bij manier van spreken, dan is dat toch wel omdat ons getuigenis kracht en ons getuigenis vermindert. Soms ook durven we al niet meer zeggen dat we gelovig zijn of dat er naar de mis gegaan wordt of de reactie geven van ik zal er eens aan denken in mijn gebed. Dat durven we bijna al niet meer uitspreken in onze wereld, terwijl dat de mensen daar eigenlijk wel nood en behoefte aan hebben. En ik denk in de mate dat wij een luisterend oor zijn naar de mensen toe en geconfronteerd worden met de miserie van onze naaste medemens, dat we die vurigheid die we hadden als we jonger waren en dat als we ons vormsel ontvangen hebben of als we een speciale stap gezet hebben in ons leven, dat we die opnieuw moeten aanwakkeren en opnieuw in handen moeten nemen. En dat daardoor de missionaire zending terug moet ontdekt worden. Dat de mensen die dat we ook waarderen, dat er nog over geloof gesproken wordt. Niet alleen waarderen, maar ook opzoeken zelfs. En dat dat langs weerskanten moet komen. De mensen moeten voelen dat ze gezocht worden, dat ze benaderd worden. Terwijl dat wij ook eigenlijk de moed moeten hebben om mensen aan te spreken.
Je verwoordt eigenlijk heel mooi, zuster Martha, wat Benedictus de 15e 100 jaar geleden schreef en waarin hij oproept om als gedoopte die missionaire zending op te pakken en aan te pakken. We vieren dit jaar 100 jaar Maximum Illud en we worden opnieuw opgeroepen om die zending kracht te geven, om te getuigen, om durven te spreken daarover. Nu, het is moeilijk, dat weten we. Het is moeilijk in deze tijd, maar ook in alle tijden misschien. Maar misschien zijn er toch wel een paar lichtpuntjes die je ziet. Een paar concrete dingen waar je zegt van, hier zie ik die missionaire zending gebeuren bij de gedoopten.
ik denk wel dat er overal nog mensen zijn die bewust proberen te leven. En dat op een bewuste manier proberen te doen. In de scholen, een directrice of een lerares die durft uitkomen voor haar geloof, dat heeft een geweldige impact op de jongeren. Ik heb zelf mogen gaan getuigen in een school voor jongeren van 13, 14, 15 jaar. Die mij pertinente vragen stelden over mijn roeping en over mijn leven ervoor. Ik was 25 jaar als ik in het klooster binnentrad, dus ik had wel wat levenservaring opgedaan. Dus zij stelden mij openlijk die vragen daarover en ik heb daar in eerlijkheid op geantwoord. Maar dan heb ik ook geprobeerd vanuit mijn verbondenheid met God iets te zeggen aan die jongeren. En dat was voor hen wel nieuw. Want God is zo voor hen meestal de grote onbekende. En als ik dan sprak over mijn innige verbondenheid met die God, hoe dat ze dat moesten voorstellen. Ja, ik zelf beleef dat eigenlijk nogal visueel in de zin van, je kent wel zo de knoop van een koord, twee koorden die aan elkaar geknoopt worden, zo'n dubbele knoop zoals we het noemden. Dan heb je twee koorden nodig, want anders heb je ook geen knoop en wordt het ook niet één koord, maar zijn er altijd twee. Wel, God is de ene zijde van die koord en ik de andere. En wij zijn met elkaar verbonden in een dubbele knoop. En God kan niets zonder mijn zijde van de koord. En ik kan niets zonder de andere zijde van de koord, namelijk God. Dus wij twee, die verbondenheid is zo sterk dat ondanks alles. Dat beleven is eigenlijk mijn grootste vreugde. En dat is ook mijn religieuze leven. Dat zijn niet die geboden of die geloften. Dat komt er in tweede instantie bij.
Maar in eerste instantie ben je eigenlijk missionaris in hart en nier. Iemand die getuigt van God die jou nodig heeft, van jij die God nodig heeft. Als iemand vandaag voor de eerste keer hoort dat hij of zij eigenlijk een missionaire verantwoordelijkheid heeft, en die denkt nu, oei, hoe moet ik dat in godsnaam doen? Wat zou je daar dan op antwoorden, zuster Martha?
Ja, ik zou eerst en vooral met hem of met haar in gesprek gaan over de liefde van God. Iemand die niet bewust is van die persoonlijke liefde van God, die voelt ook niet de nood of de behoefte om daarover te spreken of om dat in praktijk te brengen. Want er gebeuren geweldige dingen op gebied van caritas en van inzet. Maar van waaruit we het doen, daarvan zijn we te weinig bewust. En daarom komt er ook gemakkelijk ontmoediging. Mensen die het niet meer zien zitten. Burn-out, wat weet ik veel. En zoveel onvoldaanheid. Terwijl juist die verbondenheid met die liefde van God en die overtuiging van God houdt van mij. Maar hij houdt ook van jou, die nu naast mij zit. En die ik nu ontmoet op dit moment. En als je daarvan overtuigd bent, dan kan je niet anders of je praat erover of je laat het zien aan de anderen.
Is het dan in de eerste plaats leren ontvangen dat je wil meegeven?
Ja, eigenlijk wel. En denk ik ook dat het geheim van missie is eigenlijk, ontvangen. Niet alleen geven, maar ook ontvangen. En als we daartoe komen, denk ik dat het leven dan eigenlijk veel rijker wordt, innerlijk rijker.
Laten we dit jaar allemaal, in dit bijzondere missiejaar, allemaal op zoek gaan naar de bron van waaruit wij allemaal voortkomen, die liefde van God. En Laten we met elkaar in gesprek gaan, hoor ik je ook zeggen. Laat ons getuigen van die liefde, ook aan mensen die er nog nooit van gehoord hebben. Zelfs misschien aan mensen die er in eerste instantie niet voor lijken open te staan. Want ergens is wel een opening waar God kan binnendringen, waar een beetje licht kan binnendringen.
Ja, zeker. En er is ook een grote nood aan. Maar de mensen die bewust maken dat die nood kan opgevuld worden, of dat die aanwezig is in hun innerlijke. God is niet te vinden waar, maar hij is te vinden in jou. En de mensen bewust maken dat er een innerlijke wereld is in ieder van hen. Dat is eigenlijk de eerste stap.
We maken er werk van in dit buitengewone missiejaar met oktober. Dat uitgeroepen is door Paus Franciscus als buitengewone missiemaand. Want zoals Ellie al zei, dan zal het 100 jaar geleden zijn dat Benedictus de 15e een encycliek schreef waarin hij benadrukt hoe belangrijk het is dat elke gedoopte een missionaire taak op zich neemt, dat elke gedoopte getuigt van Gods liefde. Dankjewel, zuster Martha, om ons deze belangrijke zending en taak mee te geven en uit te leggen. We luisteren heel graag nog naar een streepje muziek voor we samen met zuster Martha deze aflevering helaas moeten afronden. Welkom terug, beste luisteraars, bij deze aflevering van Missio Werkt, waarin zuster Martha Golaerts ons al 100 uit heeft verteld over haar leven en werk als missionaris in Congo, over haar visie op missionaris zijn vroeger, vandaag en ook een klein beetje al voor de toekomst, maar ook hoe jij en ik haar daarbij kunnen helpen. Zuster Martha, je hebt al zoveel verteld vandaag, vol passie. Is er misschien iets wat je nog heel graag wil toevoegen aan jouw verhaal, aan jouw getuigenis?
Wat ik nog eigenlijk zou willen zeggen, dat missio eigenlijk nog meer zou geïntegreerd moeten worden in het geheel van het bisdom. In het geheel van de visie van het bisdom, dat het bisdom eigenlijk ook missionair moet worden, met andere woorden. Dat ze zich moeten bewust worden van, missio is niet iets oud en versleten, maar het is iets actueel. Het is van hier en nu. En als er veel gedokterd wordt aan het instituut en aan groeperingen, aan kaders, aan bijeenkomsten van al die verschillende werkgroepen, Ja, maar dat moet doordrongen zijn van een missionaire geest. Missio staat niet apart, is niet zo uit een versleten hoekje iets naar voren halen wat de mensen niet meer de moeite vinden, maar zit in de geloofsbeleving zelf. En ik denk dat we moeten proberen, of door onze contacten, toch wel onze verantwoordelijke warm te maken om een meer missionaire kerk te bouwen. Waar dat er ruimte is voor iedereen en waar dat eigenlijk het normaal zou zijn van elkaar aan te moedigen om meer naar buiten te treden en mensen te benaderen en als echte broers en zussen samen te leven.
We kunnen dat alleen maar beamen, zuster Maarten, dat we ook in gesprek mogen gaan met kerkgemeenschappen in de hele wereld, net zoals jij in Congo in gesprek bent gegaan met lokale geloofsgemeenschappen. We hebben vandaag alle mogelijke communicatiemiddelen om dat ook van hier uit België te doen. En laten we dat inderdaad met ons meenemen en zo een warme gemeenschap worden, wereldwijd. Heel erg bedankt, zuster Martha, voor jouw prachtige getuigenis vandaag. We hebben, denk ik, heel veel geleerd. Ik denk ook dat er een beetje vuur is aangewakkerd. In elk geval in mij, ik hoop ook in onze luisteraars, om echt werk te maken van onze missionaire zending. En ook aan onze luisteraars een hele grote dankjewel om ook vandaag weer te luisteren naar een aflevering van Missio Werkt. Wij zijn er heel graag volgende maand opnieuw. Tot dan.
Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon père. Je m'abandonne à toi, car tu es car tu es mon père, je m'abandonne à toi, car tu es mon père, je me confie en toi. Je me